Broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee J. Breeman uit Zwijndrecht. Herman Keizer is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 27. De verzen 1 en 2. Schriftberijmingen 27, de verzen 1 en 2, zingen we na welkom en mededelingen. Na voort mijn groet, psalm 71. De verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 71, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na het gebed zingen we het lied van de zondagschool, dat is Psalm 34. Vers 1 in de nieuwe berijming. Psalm 34, vers 1 in de nieuwe berijming zingen we na het gebed. Na de schriftlezingen zingen we Psalm 42. De verzen 1, 2 en 3 in de nieuwe berijming. Psalm 42, de verzen 1, 2 en 3 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezingen. Na de verkondiging, Psalm 73. De verzen 12 en 13. Psalm 73, de verzen 12 en 13 zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven, Psalm 84. Vers 4 in de nieuwe berijming. Psalm 84, vers 4 in de nieuwe berijming zingen we na de inzameling van de gaven. En tot slot zingen we uit het liedboek Gezang 445. Uit het liedboek Gezang 445 zingen we tot slot. Dan zijn er twee schriftlezingen, broeders en zusters. Allereerst 1 Korintiërs hoofdstuk 15. De verzen 35 tot en met 49. 1 Korintiërs hoofdstuk 15, de verzen 35 tot en met 49. En ook Daniël, uit de profeet Daniël. Daniël hoofdstuk 12. De verzen 1 tot en met 3. Daniël hoofdstuk 12, de verzen 1 tot en met 3. Dan de tekst, broeders en zusters, is uit het eerstgenoemde schriftgedeelte, 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Allereerst vers 35. En ook de verse 42 tot en met 49. De tekst voor de verkondiging. Eerst 1 Korintiërs hoofdstuk 15, vers 35 en de verse 42 tot en met 49. De tekst voor vanmiddag. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, gasten thuis die met ons meeluisteren. Vanmiddag is dominee Breeman uit Zwijndrecht onze voorganger. Er zijn verder geen mededelingen en we beginnen de dienst met het zingen van Schriftberijming 27 vers 1 en 2. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is ook voor deze samenkomst in de naam van God de Vader die ons zondige mensen roept tot zijn heil. In de naam van God de Zoon, onze gezegende Heere Jezus Christus die zondige mensen wast en vrijkoopt in en door zijn bloed. En in de naam van God de Heilige Geest die ons opnieuw geboren doet worden en ons uit Jezus Christus doet leven. Lieve gemeente en ook gast in ons midden, genade, barmhartigheid, vrede zij u en jullie van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Nou, het verheugt me om zoveel mensen vanmiddag een goede keus te hebben zien gemaakt, want het wordt binnen nog mooier dan buiten. Daar mogen we op vertrouwen. God wil in ons midden zijn, in de kracht van zijn geest. We willen samen zingen verder uit Psalm 71, de versen 1 en 2 in de Nieuwe Berijming. Jezus, de rots, mijn rots. Kom, laten we ons opbergen in Hem. Ook in de dienst vanmiddag. We willen samen om een zegen vragen. En we willen ook graag Wouter Dekker en Wendy Schuil met hun voorgenomen huwelijk aan de Heere opdragen. Heere onze God, barmhartige en liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel voor deze prachtige dag. Wat is het mooi buiten. Wat doet het ons goed. Wij danken u voor de warmte van de zon. En wij bidden u dat wij verder mogen komen dan menig zonaanbidder of aanbidster. Dat wij u als schepper erkennen. De almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En dan maar niet op afstand. Maar dat wij zo mogen schuilen bij u, Heere Jezus. Dat wij door u naar de Vader gaan. De Vader die onze almachtige schepper is. En de almachtige schepper die onze Vader is. En u bent het geheim. U bent de weg. U bent de wegbereider. U hebt betaald. U hebt volbracht, Heere Jezus. Wij aanbidden u. Zoon van de Vader. Weg naar de Vader. Verzoende aangezicht van de Vader. Heilige Geest van God, opent u zo onze ogen, van ons allemaal, dat we niemand anders zien dan Jezus. En in u, Heere Jezus, de Vader. En dat het ons genoeg mag zijn. Dat er vreugde en blijdschap mag zijn onder uw kinderen. Dat er verlangen mag zijn bij mensen die u nog niet kennen, die zeggen, ik wou dat ik dat ook had. Ik wou dat ik hem had. En hier bent u. En u biedt zichzelf aan. Wij willen schuilen bij u. En tegelijkertijd bidden wij u, leer het ons. Heren, wij bidden u ook voor elkaar als we vanmiddag nadenken over een heel ernstig onderwerp in het licht van uw woord. Als het gaat om de graven die dicht gaan, maar vooral ook die open gaan. Als het gaat om de opstanding van de doden. Een geweldig perspectief, maar we moeten onze geliefden maar moeten missen. En daar misschien na zoveel jaren nog altijd vertwijfeld onder rondloop. Wij bidden u, Heren, dat wij het onderwerp niet uit de weg gaan. Dat doet u zelf ook niet in uw woord. Maar dat we in ons hart getroost worden. Troost u die broeders en zusters die een geliefde moesten achterlaten. Maar mogen weten, u haalde thuis. U bracht thuis. Troost ons met het perspectief van uw terugkomst, Heere Jezus. Als op de bazuin van de aartsengel en op uw roepen de graven zullen opengaan. En wij bidden u, Heere, geef dat wij, zoals we hier in de kerk zijn, dan mogen weten waar we zullen zijn. Als u ons oproept om te komen, om te verschijnen op uw dag. U biedt aan om onze redder te zijn. En zo als onze redder de rechter. Heere, geef dat we door uw Heilige Geest vanmiddag een beslissing mogen nemen als we die nog niet namen. En dat we opnieuw een beslissing mogen nemen als we hem wel namen. Voor altijd de uwe. We bidden u ook voor elkaar, voor de gemeente. We denken ook aan Wout en Wendy. Zegen hen ook in hun voorgenomen huwelijk. Zegen de trouwdag. Zegen hun huwelijk. Heren, u hebt zoveel beloften gegeven, juist ook voor getrouwde mensen. Wilt u ze op uw beloften laten hopen? Niet maar met een vage hoop, maar met een zekere hoop. Want al vergen uw beloften soms veel geduld, ze worden allen heerlijk vervuld. Heren, wij verdienen het niet dat u in uw Zoon, in Jezus, in ons midden bent. Met de krachten van uw Koninkrijk. Wij verdienen dat niet, maar u hebt het verdiend, Heere Jezus. En daarom willen we er toch op hopen. Wij hopen op uw genade. Wees u ook bij de dominee, ook in de beslissing die hij moet nemen de komende tijd. Vader, wilt u geven dat de beslissing zo mag zijn dat voor de gemeente en voor hem duidelijk mag zijn. Dit is de weg die de Heere wijst. In Jezus' naam. Amen. Ik zit even te kijken. Het lied van de zondagsschool. Moet ik er nog wat aan doen of gaat dat vanzelf? Ik moet het zeggen. Nou, dat is lied 341, staat op het bord. Maar... 34 vers 1. Zijn ze nu allemaal weggegaan omdat ik dat lied heb opgegeven? Want dan zou ik er nog spijt van hebben eigenlijk. Nou ja, goed. We gaan naar het woord van God, gemeente, 1 Korinthe 15. En we lezen vers 35 tot 49. En ook nog een paar versen uit Daniël 12. En we zingen dan ons lied als inleiding op de verkondiging uit Psalm 42, de versen 1, 2 en 3 in de Nieuwe Bijbelvertaling. 1 Korinthe 15, dat machtige hoofdstuk over de opstanding van Christus en de opstanding uit de doden. En we vallen er een beetje halverwege in. En Paulus die moet heel wat rechtzetten in de gemeente van Korinthe, ook als het gaat om de opstanding uit de doden. En hij is met ze aan het praten. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas. Wat u zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn. En als u zaait, zaait u niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk hij dat gewild heeft, en wel kan elk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans van de hemelse is anders dan die van de aardse. De glans van de zon is anders dan die van de maan en de sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levende ziel, de laatste Adam een levendmakende geest. Maar het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Dan bladeren we terug naar het boek Daniël, Daniël 12, waar in een paar verzen heel kort en kernachtig staat dat er tweeërlei opstanding is uit de doden, hè, tot glorie en tot afgrijzen. Dus het komt er wel op aan. Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst die de zonen van uw volk terzijde staat, en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds de volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. Deze, de ene groep, tot eeuwig leven, en gene, de andere groep, tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos. Straks na het amen van de verkondiging antwoorden met een lied van verlangen uit Psalm 73. Om bij God te mogen zijn. We gaan vanmiddag nadenken over een stukje uit 1 Korinthe 15. Vers 35 en dan met name de versen 42 tot 44, die vier tegenstellingen. En er wordt gezaaid in vergankelijkheid, opgewekt in onvergankelijkheid, gezaaid in oneer, opgewekt in heerlijkheid, gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. En het thema ontleen ik aan, dat verhaaltje kent u misschien wel, van een jongen die een oude mevrouw hielp mee het oversteken en zei, nou mevrouw, u hebt ook wel uw beste tijd gehad, zeker? Nee hoor, zei ze, jongen, mijn beste tijd komt nog. En dat is het perspectief van een kind van God. En hoe waar is dat? Het beste komt nog. Een gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Er zijn nog wat jongens en meisjes overgebleven. Ik wil jullie even wat vragen. Wie heeft er wel eens een begrafenis meegemaakt? Jongelui mogen ook even meedoen. Nou ja, die hebben het wel eens meegemaakt, denk ik. Hè? Een begrafenis. Het is altijd wel heel wat, vind ik. Als dominee maak ik het vaak mee. Maar ik vind het altijd heel wat. De begrafenis zelf ook. Hè? Als de kist gaat zakken. Met het lichaam erin van die persoon waar je zoveel van gehouden hebt en nog houdt. En dan gaan er misschien allerlei gedachten door je heen. Wat gebeurt er nou eigenlijk met dat lichaam dat in de kist in de grond daalt? Aan de ene kant durf je en wil je daar eigenlijk niet aan denken. Want je weet het wel, het wordt verteerd in de aarde. Ja, maar toch is dat lang niet alles. Want wat gebeurt er nou met onze lichamen als Jezus weerkomt? Ze worden opgewekt. Hoe kun je dat nou zo zeker weten? Omdat de Heere Jezus is opgewekt. En dat is het antwoord dat Paulus geeft aan sommige gemeenteleden in Korinthe. Die het maar niet konden geloven dat je lichaam weer zou worden opgewekt. Dat je ziel voor eeuwig leeft. Ze waren een beetje Grieks in hun denken. Dat konden ze nog wel zich voorstellen. Daar waren ze opgevoed. Maar je lichaam, waarvan ze dachten dat lichaam doet er eigenlijk niet zo mee, is minderwaardig. Dat lichaam opgewekt. Nou, juist tegen deze mensen zegt Paulus in vers 13 van 1 Korinthe 15. Indien er geen opstanding uit de doden is, nou dan is de Heere Jezus ook niet opgewekt. En als de Heere Jezus Christus niet is opgewekt, nou als dat niet waar zou zijn, dan zijn we toch wel een beetje dom bezig om met het mooie weer hier vanmiddag in de kerk te zitten. Dan kun je er echt beter mee ophouden. Als de Heer Jezus niet is opgewekt, dan is het allemaal voor niks. Het geloof, de prediking, iedere keer weer dat je in de kerk zit. Als je dat als wil doen om er iets mee te verdienen, doe dat vooral niet. Maar het zou voor iedereen hopeloos zijn. Als Jezus niet zou zijn opgewekt, dan zou de weg naar God niet zijn vrijgekomen. Dan zou voor niemand de weg naar God terug zijn. Dan zouden we allemaal zonder God verloren zijn. Hij zegt Paulus, als hij niet, hè, maar hij is wel. Onze Heer Jezus Christus is wel opgewekt. Als hij niet aan denken, maar hij is wel. Geweldig, nu ligt alles open. Wat is het toch heerlijk dat de Heilige Geest Paulus ingegeven heeft om eerst met nadruk te verkondigen en te getuigen, Jezus Christus is opgewekt uit de doden. De Heer is waarlijk opgestaan. Want in Korinthe hadden ze zo hun vragen en twijfels. En dat was best heel moeilijk en ook wel menselijk en begrijpelijk. Maar ik ben zo blij, hè, dat Paulus niet als een soort van moderne pastor is gaan meepraten in al die twijfels en ongeloofstheorieën die ze daar in Korinthe hadden. Tegenwoordig wordt nog wel eens gezegd, ja, maar zo moet je wel beginnen hoor. Je moet in de kerk beginnen bij de vragen waar de mensen mee zitten of nog mee zitten. En van daaruit moet je dan proberen om de aansluiting te vinden. En dan heb je misschien kans dat het evangelie landt, Want anders doe je het niet goed volgens de normen van onze tijd. Ja, maar het is wel de omgekeerde weg. Even goed opletten. Ik zeg niet dat onze vragen niet aan de orde mogen komen en moeten komen. Maar je moet er niet mee beginnen. Niet met onze vragen beginnen in de kerk, maar met Gods antwoorden. En dan denk ik, wat een zegen dat Paulus zo in 1 Korinthe 15 begonnen is. Dat hij begonnen is met het antwoord van Jezus' opstanding uit de doden. Want als hij niet zo begonnen zou zijn, dan zou er nooit zo'n machtig getuigenis over de opstanding in de Bijbel staan in 1 Korinthe 15. Dan zouden wij nog samen met de Korintiërs in het moeras van de twijfel zijn gestikt. En daar moeten we vandaag ook aan denken. Als wij altijd maar willen beginnen met onze vragen en onze problemen en onze onzekerheden, dan verdwalen we nog in de doolhof van onze eigen onzekerheid. En wat God gedaan heeft en wat God doen zal, het zicht erop raak je hoe langer hoe meer kwijt. En notabene van wat God gedaan heeft in Jezus Christus en van wat hij doet in Jezus Christus en wat hij gaat doen en zal doen, daar moeten we het nou juist van hebben. En Gods machtige heilsdaden in Jezus geven de doorslag en die moeten ook de doorslag geven in ons leven. Doen ze dat al? Ja, en dan, hè, wanneer de Heere God en zijn woord voorop gaat en nummer 1 is, dan mogen de vragen die je zo intens kunnen bezighouden, terugkomen. En dat zijn dan de vragen waar de Korintiërs mee gezeten hebben. En misschien ook wel vragen waar wij en waar jullie jongens en meisjes mee kunnen zitten. De vraag die je bijvoorbeeld kunt hebben als je oma of opa gestorven is, die van de Heer Jezus hielden. Zijn er hier kinderen die zeggen, mijn opa is overleden of mijn oma, die is er niet meer? Dat je dan kan vragen, papa, waar is oma nou? Waar is opa nou? En wat gebeurt er nou met hun lichaam? En daar kun je dan maar niet een beetje, daar kun je maar niet een beetje van afmaken met een Jantje van Leiden. Want er komen er nog meer, veel meer vragen. Hoe zal dat zijn in de hemel, mama? Zullen opa en oma elkaar weer kennen? Zullen ze weer getrouwd zijn? Zullen ze weer kinderen krijgen in de hemel? En wat zullen ze er allemaal doen? Zal opa weer werken? En zullen ze er eten en drinken? En hoe kan dat dan? En hoe zal dat zijn? Dat zijn niet alleen moeilijke vragen voor jullie jongens en meisjes, maar dat zijn ook moeilijke vragen voor grote mensen. Als je alleen al denkt aan de opstanding uit de doden. Hoe kan dat nou? Sterven en toch weer leven. Begraven worden en toch weer opstaan. Toen mijn eigen moeder overleed en mijn oudste zoon een jaar of 6 was, toen stond hij naast de kist en hij keek in de kist en hij zei, papa, dat is een kopie. Want oma is toch in de hemel? Dat is een kopie. Je kunt het niet bevatten. En als je denkt over al die mensen die de eeuwen door gestorven zijn. Bijvoorbeeld verdronken in de zee. Of al die mensen die, al die Joden en die Zigeuners die in de Tweede Wereldoorlog tot as zijn verbrand, in de vernietigingskampen van Hitler. En al die mensen die vandaag na hun dood hun lichaam tot as laten verbranden. Al die mensen die ooit geleefd hebben, zullen die dan allemaal weer opstaan? Ja, zegt Paulus. Ja, zegt God. We kunnen dat niet begrijpen, maar omdat de Heere God het zegt, zal het toch gebeuren. Nou, om het toch een beetje begrijpelijker voor ons te maken, gebruikt Paulus een beeld uit de natuur. Weet je, hij ziet het kerkhof als een akker waarop gezaaid wordt. En dan bedoelt hij niet de bloemperken die je soms naast en rond de graven kunt zien. Nee, hij bedoelt eigenlijk de grafkuil zelf waarin het zaad valt. En het dode lichaam van een kind van God is als een graankorrel die sterft om een vruchtbare aard voor te brengen. Dat is eigenlijk een geweldig beeld, dat zaaien. Want zaaien, dat is nooit het einde, dat is altijd het begin. Als je zaait, dan doe je dat omdat je er wat van verwacht. Als je bijvoorbeeld als kind, ik weet niet of de kinderen dat tegenwoordig nog doen, of dat ze alleen voor de computer zitten, maar probeer het toch maar eens om een kastanje in je tuin te zaaien, in de grond te stoppen? Of een zonnepit? Wat verwacht je dan als je kastanje in de grond stopt? Of een zonnepit? Dan verwacht je dat er wat gaat groeien. Dat er uiteindelijk een kastanjeboompje zal komen of een zonnebloem. Gebeurt dat meteen? Hup in de grond en hup. Nee. Daar kunnen dagen, weken, maanden overheen gaan. Maar er komt een dag dat er een groen sprietje de grond uitkomt. Nou, zo zaait een boer ook. Met verwachting, met het oog op de oogst. En zo is het nou ook met de lichamen van de gestorven gelovigen. Ze worden als zaadkorrels gezaaid op de akker van deze wereld. Gezaaid om straks met een nieuw lichaam op te staan. Misschien kunnen we het een beetje begrijpen uit wat we om ons heen zien in deze prachtige tijd van het jaar. In een paar weken is alles wat zo doods leek. De bomen, de struiken, ze lopen uit, ze worden groen, ze bloeien. Op de plaats waar vorig jaar in de herfst de bladeren afstierven, komen nieuwe blaadjes, groen en fris. Dat is natuurlijk een geweldig wonder. Het is ongelooflijk wat er gebeurt in de natuur. Dwars door de dood heen gaat het naar een nieuw leven. Zo moet het gaan. En zo, dat is nou typisch God. Zo werkt God. Je ziet het een beetje in de natuur. Maar je mag het steeds meer gaan verstaan in het rijk van Gods genade. De dood is voor God het middel, de weg tot de opstanding en om tot nieuw leven te komen. En dat heeft onze heiland al gepreekt toen hij nog op aarde was. Je kunt dat lezen in Johannes 12. Waar Jezus zegt, voorwaar, is het, let erop, hè. Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft. Nou, dan blijft die korrel op zichzelf. Maar, indien ze wel in de aarde valt en sterft, brengt ze veel vrucht voort. Maar met die graankorrel bedoelde de Heer Jezus in eerste instantie zichzelf. Jezus is de goede graankorrel die op Goede Vrijdag in de aarde is gevallen om met Pasen weer tot nieuw leven te komen. Jezus zelf is dat zaad dat afgestorven is om zoveel vrucht te dragen. Dus hij bedoelde in de eerste plaats zichzelf, maar direct daaraan verbonden zijn volgelingen, de gelovigen, met Jezus sterven. Weet je, dat geldt in geestelijke zin. Nu al, hier al in dit leven. Ik las eens van een paar meisjes. Het waren feestbeesten en ze kwamen tot bekering. En ze konden niet meer uit naar al die discotheken en noem maar op. Maar die jongens vonden het aantrekkelijke meiden. Dus ze zeiden hier, ik ga nou toch weer mee. En dan schreven ze maar een briefje terug. Wij kunnen niet meer, want we zijn gestorven. Ja, dat was de ene helft natuurlijk, want aan de andere kant leefden ze voor Jezus. Dat geldt dus in geestelijke zin. Dat is iets prachtigs. Een levend gelovige is iemand die gestorven is aan zijn eigen ik en daar steeds verder aan mag afsterven. En dat is ook nodig. Dat is een geweldige zaak. Dat sterven aan je eigen ik, aan je eigen inspanningen, je eigen roem, waar je misselijk van kan worden en een ander ook. Je eigen, om voor God te kunnen leven. Het christelijk leven is sterven en opstaan, sterven en leven. Maar dat is niet alleen in geestelijke zin zo. Dat is ook in lichamelijke zin waar. Omdat Jezus voor ieder die in hem gelooft de weg van het tuivengraan is voorgegaan. Daarom heeft de dood voor een kind van God niet meer het laatste woord. Omdat de Heer Jezus in onze, in mijn plaats wilde sterven. Daarom is dat graf geen donkere kuil meer waarin je voor altijd wegzinkt. Ons graf is om Jezus wel een akker waarin je lichaam gezaaid wordt. Gezaaid, hoor je dat? Dat geeft verwachting. Dat is toch wat? Wat is God toch een geweldige God, waar wij alleen maar tranen zouden overhouden. Daar geeft God verwachting. Daarom hier het wel staan op een grafsteen van een kind van God, hier rust. Of soms staat het er nog duidelijker, zet dat dan maar op, hier wacht. Hier wacht op de jongste dag. Of zoals op die grafsteen van dat kleine jongetje in Engeland. 3 woorden op de grafsteen. Freddy. Yes, Lord. Dat is niet troosteloos, dat is hoopvol. Wat dat betreft kunnen we nog heel wat leren, gemeente van de Henhutters in Duitsland, die elk jaar met Pasen gaan naar het graf van hun geliefde om daar de hoop en de verwachting die ze op God hebben, die de doden opwekt, uit te zingen. Gezaaid als een graankorrel. Zo ziet de Bijbel dus het graf van Gods kinderen. Op het kerkhof verricht je dus als Gods kind zaaiwerk. En als ik dat zo zeg, dan is dat toch ineens die pijn. Ja, want vandaag de dag is het helemaal niet vanzelfsprekend meer dat de gestorvenen begraven worden. De crematoria schieten als paddenstoelen de grond uit. Ja, met allemaal argumenten van het is veel goedkoper en veel hygiënischer en straks heb je een ruimteprobleem. En bovendien, we hebben er toch eigenlijk geen tijd meer voor. Het is toch heerlijk als het allemaal, het is al zo beklemmend die dood, als het na 20 minuten achter de rug is. En zo gaat dat aan de lopende band en dan staan er alweer anderen te wachten. Ik heb het wel meegemaakt. En misschien zeggen we wel, ja, waarom ook niet? Al dat stilstaan bij de dood, wat helpt het je? Je wordt er alleen maar somber van. En wat doet het ertoe, zo redeneren we vandaag de dag. Of je nou begraven wordt of gecremeerd. In beide gevallen verga je toch tot stof. In het ene geval gaat het alleen een beetje sneller. Dan denk je toch, waarom nou toch? Wat zit er nou toch achter? Waarom kun je nou zo dwaas zijn dat je het crematorium, een vernietigingsbedrijf, verkiest boven de aarde, de grond waarin ons lichaam rust? Zit er dan toch niet, ook al wordt het dan gezegd, nee dat is het niet, maar zit er dan toch niet een diepste, die ontkenning, een stille ontkenning achter van de opstanding uit de doden, alsof die er niet toe zou doen? In ieder geval zitten we met dat verbranden en zo niet in bijbelsporen. Weet je, onder het volk Israël werd je lichaam alleen verbrand als je een door God vervloekte dood moest sterven. En dat gebeurde alleen wanneer je de doodstraf verdiend had, wanneer je in je zonde stierf. Verder werden in het Oude Testament en het Nieuwe Testament de doden altijd begraven. Daarom zullen kinderen van God zich ook vandaag zeker willen laten begraven in navolging van de Bijbel en in navolging van onze Heer Jezus Christus. Van wie wij belijden dat hij begraven werd. Dat Jezus op die manier het graf heeft willen heiligen. En ziende op Christus, achter hem aan, is begraven worden, ja, de dood is het einde niet. Mijn lichaam wordt niet prijsgegeven aan het niets, maar het wordt gezaaid als een graankorrel om straks te worden opgewekt. Als een graankorrel. Dan zeg je, maar valt er dan niet meer te zeggen over het sterven en opstaan van onze geliefden die ons voorgingen? Het blijft zelfs voor Paulus, hè, die een keer in zijn leven werd opgetrokken tot in de derde hemel en dingen gezien heeft waarvan hij zegt, ik mag het niet eens uitzeggen, zo geweldig heerlijk is het. Het blijft ook voor Paulus een kwestie van stamelen. Ja, wat Paulus hier in 1 Korinthe 15 schrijft over dit onderwerp is geen detailbeschrijving van Gods heerlijkheid voor Gods kinderen. Het is niet zo dat je bij het lezen van 1 Korinthe 15 kunt zeggen, nu zie ik het helemaal voor me, precies zo zal het zijn. Nee, er blijft heel veel te raden over. Er blijft nog veel meer te verlangen over. Ja, maar weten we dan helemaal niks? Nee. Want wat Paulus ervan gezien heeft en gestameld heeft, dat heeft de Heilige Geest toch willen gebruiken om het ons via de Bijbel te laten weten. Misschien een paar dingen, een paar lijnen, een paar grondlijnen, een paar contouren. Maar we moeten ze niet over het hoofd zien. De versen 42 tot 44. Nog steeds gaat het om het beeld van het zaaien. Maar nu wordt het beeld breder uitgewerkt zoals een schilder dat kan doen. He, door het contrast te tekenen tussen nu en straks. En wat is nou dat contrast? Moet je opletten, het lichaam van de gelovigen van Gods kind wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Gezaaid in onweer, opgewekt in heerlijkheid. Gezaaid in zwakheid, opgewekt in kracht. En tenslotte, er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Als je het goed telt, zijn er 4 tegenstellingen. Zoals ze één voor één langslopen. Een vergankelijk lichaam wordt er gezaaid. Nou, ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Wij zijn wel zo ongelooflijk vergankelijke mensen, gemeente. Wij zijn onderhevig aan verderf. Op het kerkhof heerst inderdaad het verderf. Daar gaat je lichaam tot ontbinding over. Het is niet voor niets dat we na het overlijden van iemand uit de gemeente nog wel eens Psalm 103 zingen. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Als je ervoor staat en je zingt dat lied, dan denk je, nou ja, dat is nou weer de kerk. Allemaal zo somber. Maar al gauw zeg je, ja, maar dat is wel zo. En Jesaja heeft het trouwens ook gezegd, hè. En die zat er ook niet naast, hoor, Jesaja. Hij zei, alle vlees is gras. En al zijn schoonheid is als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de adem van de Heere daarover waait. Voorwaar, het is echt waar, hoor. Het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Maar als je eerlijk bent en je wil je ogen niet sluiten, dan zie je om je heen hoe teer, hoe broos, hoe vergankelijk ons leven is. He, als je het ziet wat er gebeurt in het verkeer, ook pas nog weer een ernstig ongeluk waar jonge mensen bij omgekomen zijn. Het gebeurt aan de lopende band. Jonge mensen die weggenomen worden, weggerukt in de kracht van hun leven. En het gaat heel vaak langs je heen. Ja, dan hoor je die sirene weer gaan, hè? Het gaat heel vaak langs je heen. Totdat de zeis van de dood vlak langs je heen suist. En dan wordt het anders. Of denk eens aan de dood in ons lichaam. Ja, dat je te horen krijgt in het ziekenhuis bij een onderzoek. Er is een gezwel, er is een tumor. En je voelt het van binnenuit dat je lichaam uitteert. En je krachten als het ware opteren. En je beseft het, we zijn zo vergankelijk. Maar het lichaam dat je straks mag terugkrijgen, is dat bepaald niet, hè? Dat is onvergankelijk. Dat is niet aan slijtage onderhevig. Dat zal nooit meer te gronden gaan. Het opstandingslichaam wordt, zoals Paulus het zegt in Filippenzen 3, gelijkvormig aan het opgestane en verheerlijkte lichaam van onze verlosser en zaligmaker. Geen ziekte zal je lichaam meer bedreigen. Geen zonde zal het meer verwoesten en benauwen. Geen ouderdom zal je lichaam dan meer aantasten. In dat lichaam, dat nieuwe lichaam, zullen we de Heere God dienen voor altijd. Of voor eeuwig ver van de Heere zijn in de buitenste duisternis. Het gaat wel op de eeuwigheid aan. Op de onvergankelijkheid. Daar moet je tijdig, daar moet je nu over nadenken. En je moet je koers bepalen voor die eeuwigheid. En als je niet weet hoe je dat moet doen, dan mag je me bellen en dan kom ik met je bidden. Want die koers moet bepaald worden. Het tweede, het lichaam wordt gezaaid in oneer, maar het wordt opgewekt in heerlijkheid, in glorie. Maar het wordt gezaaid in oneer. Je hoort wel eens praten over een eervolle begrafenis. Heb je dat wel eens gehoord? Ja, want er waren heel veel mensen en mooie toespraken. Laatst hoorde ik iemand zeggen, dat daar joh, dat is toch wel zo'n chique begrafenis. Nou, dat vond ik wel heel ver gaan. Want begraven is nooit eervol. En het is ook niet mooi. Het kan wel heel goed zijn. Vooral als een kind, een getuigend kind van God is heen gegaan en begraven wordt. De troost die er dan is vanuit het woord van God, die als het ware levend voor je staat. In het voorbeeld van de overledene. Dat kan heel goed zijn. En de Bijbel zegt, wat dat betreft is het beter om te zijn in een klaaghuis, in een sterfhuis, dan in een huis van maaltijden. Ze vroeg het eens aan een dominee. Wat is eigenlijk uw liefste werk? Hij zei, kinderen van God begraven. Maar het is niet mooi. Begraven worden is ten diepste oneer. Schande, verachting. Alle bloemen, en die mag u van mij er best overheen strooien hoor, maar die kunnen dat toch niet toedekken? Want het graf vertelt mij dat ik niet beantwoord heb aan het doel van God met mijn leven. Het graf wijst mij erop wat de Bijbel zegt, dat ik gezondigd heb. En dat ik, als ik op mezelf aangewezen zou zijn, de heerlijkheid van God zou missen. Ja, dat graf is ook door de Heer Jezus geheiligd. Hij heeft het graf overwonnen. Daar moet je vooral naar kijken en op blijven zien in geloof. Dat moet je laten staan. Niet onder de dood gaan zitten als kind van God. Maar het is ondertussen toch wel een verschrikkelijke vijand die we zelf door onze zonde in huis hebben gehaald. Als Christus niet zou zijn opgestaan, als hij niet die dood had overwonnen, waar zouden we blijven? Maar nu, gezaaid in oneer, maar opgewekt in heerlijkheid. Dat is niet te zeggen wat er gebeuren gaat. Als de bazuinen klinken en de graven zullen opengaan. En de mensen die in de Heer Jezus geborgen zijn. Ze zullen opstaan. En hun lichaam zal baden in de lichtglans van God. Daniel zegt, de verstandigen. De levensgelovigen, de rechtvaardigen. De mensen die de Heer Jezus hebben lief gehad en hem hebben gevolgd. Ze zullen stralen als de glans van het uitspansel. En die velen tot gerechtigheid hebben gebracht. Zullen stralen als de sterren. Voor eeuwig en altijd. Als het uitspansel. Moet je 's morgens eens kijken als een zon overgoten dag gaat worden. Als de zon doorbreekt. Of 's avonds van mijn part, als de zon wegzinkt. En het hele uitspansel wordt verlicht tot zo'n laaiende gloed. Of kijk eens in een heldere vriesnacht. Als je de sterren als het ware over elkaar heen ziet buitelen. En ziet schitteren. Dat zijn allemaal beelden, hè. De werkelijkheid zelf gaat daar ver en ver bovenuit. Paulus zegt het nog weer anders in vers 49. Het verheerlijkte lichaam zal het beeld van de hemelse dragen. Het zal nooit meer dienstbaar zijn aan de zonde. Het zal altijd dienstbaar zijn aan de Vader die op de troon zit. En aan Jezus het Lam. Het derde, het lichaam wordt gezaaid in zwakheid. De dood is het bewijs van onze zwakheid. Pascal, dat was een hele geleerde natuurkundige, dat weten we wel. Pascal die zei, de mens is eigenlijk een denkend riet. Wij mensen weten veel, we kunnen veel. We denken soms, jongen, wat kunnen we allemaal wel niet? Maar we zijn zo zwak als een rietstengel. Vorige week heb ik hier ook over gepreekt en toen had ik buikgriep, stond ik daar als een rietstengel op de kansel. In Filippenzen 3 vers 21 wordt gesproken over ons vernederd lichaam. Paulus zegt in Romeinen 6, het is het lichaam van de zonde. Dit lichaam is onderworpen aan onze verkeerde hartstochten en verlangens. En daarom is het zwak, het is krachteloos. Ook als je de Heer Jezus hebt liefgekregen, na ontvangen genade. Je kunt niet zeggen, ik ben nu zo sterk, ik ben voor altijd sterk in het geloof. Nee, soms ben je er ook heel zwak in. Soms ben je ook zwak in het gebed. Zwak in de toewijding aan God. En de catechismus zegt op de vraag, na de zesde bede, leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wat wil dat nou zeggen? Nou, zegt de catechismus, dat is toch wel mooi hoor, ook wel heel eerlijk. Omdat wij uit onszelf zo zwak zijn, hè, dat we geen ogenblik kunnen staande blijven. Wil ons daarom door de kracht van de Heilige Geest staande houden en sterken. De kracht van de Heilige Geest in onze zwakheid. Gods kracht moet in onze zwakheid volbracht worden. De Heilige Geest moet in dit leven onze zwakheid te hulp komen. En dat wil Hij ook. Wat komt er nou van het christelijke leven terecht? Zonder de hulp en de genadige bijstand van de Heilige Geest. Maar straks is dat anders, hè? Als dat lichaam opgewekt wordt in kracht. Wat zal dat verheerlijke lichaam sterk zijn. Het zal niet meer moe worden. Het zal niet meer afgemat worden. Het zal ogen hebben die scherp blijven zien op de Heere God. Het zal oren hebben die nooit luisteren moe worden als het gaat om de glorie van God. Het zal knieën en benen hebben die nooit moe worden om te volbrengen wat de Vader wil. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Dat is het laatste. Een geestelijk lichaam opgewekt. Die laatste tegenstelling moet je dubbel goed lezen. Er kunnen namelijk heel gemakkelijk misverstanden ontstaan. Paulus maakt geen tegenstelling tussen stoffelijk en geestelijk, maar tussen natuurlijk en geestelijk. Het is dus niet dat hij hier zegt, ach die verlossen, mensen zullen straks alleen maar geesten zijn. Dat dachten ze in Korinthe. Maar zo denkt Paulus nou juist niet, en de Bijbel ook niet. Nee, een natuurlijk staat er, een psychisch lichaam. Ons lichaam, zoals het nu nog beheerst wordt door onze psyche, door onze ziel, door ons eigen ik. Dat altijd maar weer dwars ligt als het gaat om het doen van Gods wil. Dat altijd maar weer die eigen gekozen wegen wil gaan. Maar dat nieuwe lichaam zal er geen last meer van hebben. Want dan word ik niet langer geleid door mijn eigen ik. Maar helemaal en alleen door de Heilige Geest. Zodat dit lichaam van harte bereid is. Altijd bereid is om God te loven en te verheerlijken. En lief te hebben. Geen vergankelijkheid, maar onvergankelijkheid. Geen oneer, maar heerlijkheid. Geen zwakheid, maar kracht. Geen natuurlijk lichaam meer, maar een geestelijk lichaam. Ja, ja, zeg je. Maar als je dat allemaal op je laat inwerken, wat blijft er nou eigenlijk nog hetzelfde? Dat is toch totaal anders, totaal nieuw? En aan de ene kant is dat ook zo, gemeente. Denk eens aan Maria en aan de Emmausgangers. In eerste instantie herkenden ze hun Heer en Heiland niet. En toch, hè, toen Maria bij haar naam genoemd werd en haar oren door Jezus' stem geopend werden. En toen bij het breken van het brood de Emmausgangers zagen in de handen van Jezus. En hun ogen geopend werden. En toen de niet gelovende Thomas werd uitgenodigd om zijn hand te leggen op de wond in Jezus' zij en zijn vingers te brengen in de littekenen van de spijkers. Toen wisten ze het, hij is het wel. Soms vragen mensen dat zich af, is er wel herkenning in de hemel? Dat vragen ze ook nog wel eens tegen de achtergrond van, maar dan missen we toch ook mensen die we graag zouden willen hebben. Het zal er wel niet zijn. Een totaal nieuw lichaam. Herkenning. Weet je, zoals de graankorrel zich verhoudt tot de volle aar. Zoals de rups zich verhoudt tot die schitterende vlinder, dat je niet kunt voorstellen dat het hetzelfde beestje is. Zo zal het zijn. Maar zou je elkaar dan niet herkennen? Vergeet niet dat je dan allemaal ook nieuwe ogen hebt en nieuwe oren. Waardoor je het zult weten, dat is mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen. Nee, die relaties zullen niet meer hetzelfde zijn. Die zullen nieuw zijn. Alles is nieuw. En toch weet je het. Hij is het. Zij is het. Er is niet alleen discontinuïteit, maar ook continuïteit. In ieder geval, alles wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Iets uit dit aardse bestaan gaat gelouterd en gereinigd mee naar de overkant. Ook daarom kun je hier maar niet raak leven. Ook daarom kun je hier op aarde maar niet met je lichaam doen wat je wilt. En dan hebben we zuinig te zijn op de schepping die ons is toevertrouwd. Bewaren en bewaken. Weet je hoe Luther het zei? Dus dat was aardig om Luther te citeren. Luther zei, omdat we een nieuw huis verwachten. Nou, daarom zullen we alles eraan doen om het oude lekker huis voor elkaar bewoonbaar te houden. Totdat het nieuwe huis komt. Dus een christen kan er geen vrede mee hebben. Hè, als de bossen verziekt worden door zure regen. En onze bodem verontreinigd wordt door giftige afvalstoffen. Wanneer je leeft in de verwachting van Gods rijk. Heeft dat ook consequenties met hoe je met je lichaam en de schepping omgaat. Wanneer je tenminste leeft in verwachting. Verwachting, wat is dat nou voor een woord? Ja, hè, hè. Vraag dat nou eens aan vaders en moeders die in verwachting zijn van een baby. Wat is nou dat verwachten? Ja, hij zegt dat is uitzien. Uitzien naar de dag dat de baby komt. Verwachten, het rijk van God verwachten, dat is uitzien naar de dag van de wederkomst, naar de jongste dag. Maar dat kun je eigenlijk alleen maar als de Heer Jezus geen bedreiging voor je is. Als hij je verlosser en vriend is. Als hij geen vreemde voor je is. Want leef je zonder God en zonder Jezus, dan leef je echt zonder hoop. Ja, dat is natuurlijk ook waar. Hè? Als je de Heer Jezus niet persoonlijk kent, als je redder, dan is de opstanding van de doden natuurlijk helemaal geen zaak waar je blij van wordt. Dan blijf je nog liever dood. Dat is iets verschrikkelijks. En de Bijbel is daar zo eerlijk in. Er is niet alleen een zalige opstanding, maar er is ook een rampzalige opstanding. Moest kijken hoe Daniel dat zegt. Hij zegt, velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. De ene groep tot eeuwig leven, ze gaan de glorie van hun vader in. En de andere groep tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. Je kunt er niet eens naar kijken. Dat is dus wat. Hè? Dat is dat. Als het dat toch waar zou zijn, hè, wat ik nou zeg. Nou, dan zou je toch zeggen, dan ga je toch alles op die kaart zetten. Als je die keuze hebt, hè, tussen stralen als de sterren, als de glans van het uitspansel. Schitteren als de sterren in glans. Of voor altijd een afgrijzelijk persoon zijn. Met een afgrijzelijk lichaam. En Jezus zegt, hier ben ik. Geloof in mij. Blijf in mij. Volg mij. Hij zegt, hier ben ik. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, hoeft helemaal niet die kant op van het afgrijzelijke. Wie in mij gelooft, zal leven. ook al is hij gestorven. Dat vroeg hij aan Martha. Hij zei, Martha, geloof je dat? Hij vraagt het vanmiddag ook aan ons. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En in ieder die in mij gelooft, zal niet sterven. Maar leven. En ik zal hem opwekken op de jongste dag. Gelooft u dat? Amen. dankgebed en dan dankoffer. En we zingen dan uit Psalm 84 een lied. Beleiden ons geloof en ons slotlied is uit Gezang 445. Zullen we samen danken. Vader in de hemel, genadige Vader in onze Heer Jezus Christus, we komen bij u en we komen schuilen. Heer, het is eigenlijk, en ik durf dat een beetje moeilijk te zeggen, want als je van heel dichtbij je geliefde moest missen, is het toch nog weer anders. En dan is het wel een heel onderwerp vanmiddag. En dan zitten we er misschien wel heel dubbel in. Aan de ene kant wil je er niet over praten, omdat het zoveel pijn doet. Ook al is het misschien best een tijd geleden. En aan de andere kant zou je niet willen dat er over gezwegen werd. En nu zwijgt u er niet over. En u praat ook maar niet wat met ons mee. Maar u biedt dat perspectief van een zalige opstanding uit de doden. Als wij schuilen bij u en vluchten tot u, dat wel. Als wij niet ons leven in eigen hand blijven houden en er zelf maar wat op los leven, dat niet. Want er is ook die andere opstanding. En Heer, u weet dat we er een meester in zijn. Als we jong zijn, denken we, ja, maar dat duurt nog wel eventjes. En als we ouder geworden zijn, denken we, nou, het duurt ook nog wel eventjes. En dan worden we op laatst zo oud dat we er haast niet meer over kunnen denken en over bidden. We zijn er een meester in om de dingen uit te stellen. Maar gelukkig bent u de bovenmeester in het aan de orde stellen van zaken. En u legt het nu op het bord van ons hart. Dat wij ons zullen overgeven aan Christus. En zullen leven door hem. Dank u wel, Heere Jezus, dat in uw geloven, maar niet betekent dat we geloven dat dat allemaal eens een keer gebeurd is, maar dat geloven ook betekent dat we u volgen en dat we aan u vastzitten. En dat is wel zo geweldig om aan u vast te zitten. En als we u volgen, ja, dan komen we in de hemel, dan komen we straks op de nieuwe aarde, want daar bent u ook. Als we u volgen, dan komen we ook waar u bent. En we danken u dat u ons ook ziet. Als we het misschien wel zouden willen, maar de dingen ons bij de handen afbreken. En als we zeggen, Heer Jezus, we kunnen u niet meer volgen wat we nu toch meemaken. En het verdriet dat nu over mij heen golft, ik kan er niet verder mee. Dat u dan naar ons toe komt. En dat u doorboorde handen op ons hoofd legt. En dat u zegt, vrees niet. Want ik ben wel dood geweest. Maar zie, ik leef. Heer, wilt u ons zo troosten. Geef ook dat we als gemeente een troostplaats mogen zijn voor elkaar. Niet voor goedkope troost. Maar voor de troost die de Heilige Geest geeft. Uit Jezus' wonden en kruis. Heren, maar laten wij ook in het bedroefd zijn met bedroefden. En het blij zijn met blijden. Waarachtig gemeente zijn. Mensen die leven uit bekering. Dat wil zeggen, die niet meer voor zichzelf leven, maar voor u en voor de ander. Die bekering. Daar gaat het uiteindelijk om. Tot vrucht van u. Vader, veel vrucht. Heer, wees u zo met ons. Gaat u ook met ons de werkweek in, of misschien wel de vakantieweken. Wat er ook op stapel staat. Wij bidden u, Heer, ook voor ons land en volk. We denken ook aan onze koningin, de Koninginnedag ook weer hoopt te vieren en wij met haar. Zeker ook in het licht van wat er allemaal gebeurd is vorig jaar. Geef ons kracht en blijdschap en laten we bovenal mogen zien dat ook dat een gave van u is. In Jezus' naam. Amen. gebeurt ook nog eens op een begraafplaats, maar het mag ook nu gebeuren in de kerk, dat we die almachtige God belijden. En met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we dat. En we spreken mee in ons hart en belijden mee: ik geloof in God de Vader. Hij is immers de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel. En nu zit hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven met Jezus. Amen. Heen in die vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle en nabije gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.